Die energietransitie moeten we echt onmiddellijk mee stoppen. Het besef. Besef dat onze welvaart iets maar van één ding afhankelijk. Betaalbare en betrouwbare energie. En meer smaken zijn er niet. Er zijn gewoon te weinig wat ik dan grown-ups gewoon verwacht. Die gewoon kijken van nou weet je wel, wat zijn de plussen, wat zijn de minnen, hoe moeten we kiezen. Heel veel is emotie geworden. Het klimaat is ook emotie geworden. Dat zie je nou gebeuren. Dat China, Rusland, Iran, die denken ja wij worden groot, wij worden ook sterker. Waarom moet Amerika de wereld de politieman van de wereld zijn? Dus dat is natuurlijk het grote verhaal. Wat is het idee, waar moet Nederland naartoe? Waar willen we met elkaar in grote lijnen naartoe? Nou, ik heb geen idee wat dat bij die partijen is. Dat verschil in instelling tussen het gevestigde orde en het lange termijn beleid versus een steeds grotere groep mensen die daar minder in gaat geloven en er niet meer van profiteert. Dat is als waar het conflict van de komende jaren.
We zijn vandaag te gast bij macro-econoom Kees de Kort. Hij was even weg bij BNR, maar is sinds kort weer terug daar met een wekelijkse podcast genaamd Van Alle Markten Thuis. Gelukkig blijft hij tijd houden voor zijn andere favoriete podcast, die van Holland Gold. Kees heeft ons uitgenodigd in zijn bescheiden flat in de Bijlmer om bij te praten over alles dat hem bezighoudt. Van geblunder in Den Haag tot incompetente centrale banken en eenzijdigheid in de media. Hallo beste kijker, ik ben Paul Buitink, directeur van edelmetaalbedrijf Holland Gold. En welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast. Ik ben vandaag, zoals al gezegd in de intro, in het pittoreske Bijlmer bij Kees de Kort thuis in zijn natuurlijke habitat. Kees?
Hier gebeurt het allemaal.
Hier gebeurt het allemaal. Dit is eigenlijk...
Er gebeurt helemaal niks, maar ik heb een PC.
Dit, met een PC. Meer heb je nodig.
Meer heb je niet nodig.
En een imposante boekenkast ook.
Nou ja, ja.
Maar dit is volgens mij een unicum, denk ik, dat je iemand thuis ontvangt om een gesprek op te nemen.
Nou, Paul, jullie zijn de eerste. Jij bent de eerste die me het vraagt.
Die is niet zo gek is om naar deze kant op te komen.
Slangs kunnen komen. Bij mij is iedereen welkom. Ja. Maar alleen als je gevraagd wordt, dan is het vaak dat je ergens naartoe moet. Want daar is het makkelijker. Dat is aan de camera, dat is het geluid, dat is licht beter. Kijk, hier heeft de technicus nog even tijd nodig gehad om het allemaal zo te maken dat het up to speed is voor de kijkers.
En dat is ook nog lastig om te vinden. Hè? Je bent goed verstopt hier in de Bijlmer. Het is een goed bewaard
gaan. Nou, een beetje Bijlmerbasje. Dat moet je niet doen, Paul. Als je gaat Bijlmerbasje, is het gesprek snel afgelopen. Je weet, ik ben een buitengewoon tevreden Bijlmerbewoner.
Nee, maar om aan te geven dat je jouw huisnummer was goed verstopt, laat ik het zo zeggen.
Dat kan ik allemaal uitleggen. Maar dat,
nee, dat is voor een andere keer. Ik hoop in ieder geval dat je bent natuurlijk al van jezelf heel erg eerlijk en ontwapenend. Maar door hier thuis met jou te zitten, hoop ik op next level ongefilterde waarheid.
Dat zal niet meevallen, Paul.
Hey Kees, wij gaan weer een hoop bespreken vandaag. Het gaat denk ik alle kanten op, maar dat is leuk. We hebben ook wat vragen gesteld aan de groengemeente. Van jongens, wat willen jullie graag van Kees horen? Dus we hebben ook een aantal vragen verzameld. Ik noem er even een paar, maar dan kunnen we gedurende het gesprek beantwoorden. Of aan het eind van het gesprek. De eerste feedback was, kun je niets zelf bedenken toen ik om vragen vroeg? Nou ja, ik heb ook wel zelf een aantal vragen bedacht natuurlijk.
Gepaste bescheidenheid.
Of je nu eindelijk al positief bent over goud of bitcoin. Maar goed, dat gaan we gedurende het gesprek wel merken. Er is natuurlijk een bitcoin ETF zijn uitgekomen. Dat heb je ook wel
gevolgd. Wat maakt daaruit dan? Wordt bitcoin daar anders mee?
Okay. Deze vraag komt ook van Frank Knopers. Schrijver van goud tot bitcoin. Ja, heb je volgens mij ook.
Die kennen we wel. Ja. En daar staat ook hier in de kast de boek. Bovenin links.
Verstopt ergens.
Nee.
Wat vind je van de nieuwe president van Argentinië en zijn Davos speech? Hoe kijk je naar het nieuwe pensioen? Die hervormingen? Nou, uiteraard rente, inflatie. Alternatieven voor de euro of flexibilisering van de euro. We hebben het ook al even over gehad in het voorgesprek. De guldenmark, euro. Ja, al dat soort zaken.
Verschillende onderwerpen, vooral met veel implicaties voor en tegens. Dat zal niet makkelijk worden.
En ook belangrijk, wat zou jij nu doen als je 18 was geweest? En hoe zou je dan, wat voor keuzes zou je dan gemaakt hebben? Maar laten we dat op het eind misschien bewaren. Ja. Laten we beginnen met de formatie, Kees.
Ja, twee maanden verder.
Twee maanden verder.
Als jij mij kunt zeggen welke kant het op gaat, dan hoor ik het graag van je.
Ja, daar ben ik voor bij jou, Kees. Nou, jij duidt dingen.
Dus. Ja, het is natuurlijk fascinerend, Paul. Er zijn een aantal mensen die elkaar al heel lang kennen. De programma's kennen we al heel erg lang. En we zijn al twee maanden verder. En waar staan we nou? Ja. Zeg het maar.
Nou ja, Plasterk gaat binnenkort volgens mij met zijn rapport komen. Wat verwacht jij ervan? Zie jij een regering tot stand komen met PVV?
Ja, in principe wel natuurlijk. Maar dat zal niet meevallen. Want laten we zeggen, de programmatische tegenstellingen zijn toch wel vrij groot. Maar dat is natuurlijk het probleem in Nederland. Wij verschillen over alles van mening. En we zijn verdeeld in heel veel verschillende partijen. Dus ongeacht wie er bij elkaar gaan zitten om tot 76 plus te komen, met een programma waar dan 3, 4, 5 partijen elkaar in moeten vinden, dat is altijd al ingewikkeld, omdat ja, je hebt niet het idee dat mensen een stapje terug willen zetten. Het is allemaal, ja, wij moeten allemaal eruit halen wat wij graag willen. Hoe harder je opstelt, hoe moeilijker het wordt. Dat geldt in deze combinatie, maar dat geldt ook in iedere andere combinatie, gaat hetzelfde gebeuren. Dus ik merk niet dat de partijen bereid zijn water in de wijn te doen bij hun programma. Ja, dan gaat het lang duren.
Nou, Wilders heeft al een aantal standpunten laten vallen, toch? Als het gaat om sluiten van moskeeën of bieden van de Koran. Dus...
Ja, maar ja, dan gaan we het niet vertellen dat een regeringsvorming daarop staat of valt of wel. Waar zijn de grown-ups? Waar zijn de volwassenen? Is dat nou het grote probleem in Nederland? We hebben het wel eens vaker over gehad, niet op deze plek, maar bij jou dan ook. Maar wat is het idee, waar moet Nederland naartoe? Waar willen we met elkaar in grote lijnen naartoe? Nou, ik heb geen idee wat dat bij die partijen is. Hoofd- en bijzaken onderscheiden. Nou, dat heb ik ook. Dit is allemaal iets. Er wordt iets groot gemaakt. En dat wordt dan een halszaak en allerlei andere dingen die worden blijven onbesproken. Wat zijn de prioriteiten hier in dit land?
Nou, het is per definitie in Nederland moeilijk om een coalitie te vormen. Ja. Maar in dit geval, dat gaf je in het voorgesprek ook aan, is het nog moeilijker omdat heel veel mensen mogelijk niet bereid zijn om zich te associëren met een PVV.
Ja, dat is een enorme drempel. Ze hebben natuurlijk de PVV's nu 10 jaar lang gedemoniseerd. Die Marokkanen uitspraken van een jaartje of 10 geleden. Dus ja, dus nu moet je gaan samenwerken, ongeacht wie je bent, met een partij die je 10 jaar lang gedemoniseerd hebt zelf. Dus de psychologische drempel hier is denk ik voor Omtzigt en voor Jezielkos, die is vrij groot. Je moet over die drempel heen stappen van we hebben 10 jaar lang, dit willen we niet, dit moeten we niet willen. Nou moet het in één keer.
Nou, daar wil VVD natuurlijk die gedoogconstructie aangaan.
Ja, maar het gaat een beetje om het psychologische proces. Hè. Je moet gaan samenwerken met iemand die je 10 jaar lang verketterd hebt. Nou, dat is niet makkelijk. En wat je dan ook nog krijgt, denk ik. Kijk, er zijn ook wel professionals natuurlijk. Hè. Dus ze weten ook wel van, ja, we moeten met elkaar verder. Dus ik denk dat de direct betrokkenen eroverheen kunnen stappen. Maar die mensen hebben ook allemaal partners en kinderen. En ik denk toch, Paul, dat bij heel veel mensen de rol speelt van, ja, als mijn vrouw of mijn partner in de supermarkt wordt aangesproken over, gaat jouw partner met Geert Wilders praten?
Ja, of kinderen worden gepest op het schoolplein.
Nou ja, of wel kinderen in de hockeyclub, weet je wel, ja. met sporten. Wat heb ik nou gelezen? Gaat jouw moeder of gaat jouw vader samenwerken? Dat soort overwegingen. Kijk, het zou geen rol moeten spelen, maar het zijn gewoon mensen. En ik denk dat het wel een rol speelt. En die 10 jaar demonisering heeft natuurlijk wel een heel groot effect gehad op een heleboel mensen in de omgeving van de professionals. Ja, dat maakt het moeilijk, laten we zo zeggen. Het is niet onoverkomelijk, maar ik denk dat soort facetten, dat gewoon de pure psychologie, sociaal, dat een rol speelt in het acceptatieproces.
Ja, want dat, volgens de laatste peilingen van de Ronde heeft Wilders 47 virtuele zetels. Dat is bijna een derde van het totale electoraat. Maar nog steeds binnen bestuurlijke kringen is het niet gebruikelijk om je uit te spreken voor Wilders.
Nee, maar dat is eigenlijk de drempel die eigenlijk van me genomen is van een heleboel mensen. Ja, dat ze gewoon hebben durven zeggen, we hebben voor Wilders gestemd. Ja, en ik denk ook nog, Paul, als je over nadenkt, dat je niet zozeer voor Wilders bent, als wel tegen de gevestigde orde. Het is niet zozeer een pro-Wilders stem, maar het is anti-VVD.
Anti-establishment.
Anti-establishment, hè? Want dat establishment heeft met elkaar de afgelopen jaren, heeft er niet voor gezorgd dat het met iedereen wat beter ging. Dus ik denk dat het meer anti-establishment is. Ja, dan moet je vrienden stemmen. Nou, dan kiezen we voor Wilders. Dat het niet zozeer is dat Wilders nou in één keer zo de man is. Ja. Dat waag je wat te betwijfelen, eerlijk gezegd.
Maar ik denk eigenlijk, de VVD kan kiezen tussen 3 kwaden. De eerste kwaad is in een gedoogconstructie gaan. Wat vervolgens vrij snel op de klippen loopt. Ze kunnen ook volledig gaan meeregeren. Maar goed, laat dat dan dezelfde variant zijn. Een andere variant is dat ze over links gaan. Dat kan natuurlijk ook zijn dat het Wilders niet lukt en dat er dan over links een regering wordt gevormd, waarbij VVD gewoon meekleurt met PvdA, D66 en NSC bijvoorbeeld. Of we gaan voor nieuwe verkiezingen. Maar in al die varianten is de VVD een verliezer. Want in de eerste variant dan krijgen de mensen die meedoen gezeik in de supermarkten en op het
school. Dat is een persoonlijk iets. Nou ja, goed, dat kan zakelijk.
Ja, maar het zal tot heel veel strubbelingen binnen de VVD ook leiden. Dit zie je nu al dat er natuurlijk een scheuring is binnen de VVD over wat ze wel en niet met Wilders moeten doen. Maar de tweede variant, dat er over links wordt gegaan. Als we straks weer 4 jaar hetzelfde soort beleid hebben als de afgelopen tijd, dan zal je de onrust binnen de maatschappij zien toe.
Maar over links, kijk, dat wordt...
En nieuwe verkiezingen met deze peiling is
over
nog
over links wordt ook niet eenvoudig natuurlijk. Want kijk, wat ik denk dat er gebeurd is, dat Wilders protest stemmen. Dus als we nou toch weer teruggaan naar pre-november eigenlijk.
Ja, maar de kant is aanwezig.
Jawel, maar dan gaan we Maurice Donders elke dag bellen en zeggen, wat betekent dit toch, Maurice? Nou, dan ben ik toch bang. Het kan, hè, want die mensen zijn gekozen. Er is een Tweede Kamer.
Zo werkt de functie de democratie.
De pols, ik denk dat de pols daar extreem negatief op gaan reageren. Dus dan moet je natuurlijk als partij, terwijl je weet dat heel erg veel mensen ontevreden mee zijn, moet je wel heel erg zeker weten dat je het goed gaat doen. Want anders word je, anders gaat het ook zo slecht aflopen. Nee, maar gewoon, ja, dat is een moeilijk verhaal.
Ja, want
maar het punt is wel, zolang de 3-4 partijen die dan met elkaar praten gewoon niet echt bereid zijn om te zeggen, nou, wat willen we met elkaar? Ja, misschien kun je ook, maar dat punt is ook met die arreerakkoorden. Moet je nou alles regelen? Of moet je gewoon zeggen, nou, we regelen een paar dingen. Die vinden wij belangrijk. Dat vinden we goed voor Nederland. En de rest laten we gewoon open. We hoeven het niet helemaal dicht te timmeren. We kunnen gewoon zeggen, 5-6 punten. Daar staan we voor de komende paar jaar en de rest. Nou, de Tweede Kamer doet zijn werk maar. We zien wat eruit komt.
Ja.
Dat zou ook een oplossing kunnen zijn van waar kunnen we ons nog wel in vinden. Dat proberen we te regelen en de rest. Nou ja, weet je wel, dat Tweede Kamer mag het zeggen. Democratie.
Afgelopen dagen was Kinniging, die filosoof, behoorlijk trending op de socials. Omdat hij zich bij Jort Kelder uitsprak over de polarisering en dat het mogelijk kan leiden tot zelfs een burgeroorlog.
Schijt toch uit, man. In Nederland een burgeroorlog? Nee, natuurlijk niet. Nee, we hebben verschillen van mening. We zijn van, laten we zeggen, centrum links naar centrum rechts tot rechts aan het verschuiven als bevolking. Ja. En daar moet centrum links moet daar aan wennen. Die moeten gewoon accepteren van, jongens, ja, onze tijd is even voorbij. Men wil, de Nederlandse bevolking wil iets anders. Nou, wat is het probleem?
Ja, maar het zou dus kunnen zijn dat we alsnog wel een centrum-linkse regering krijgen.
Nou,
maar denk je niet dat die zich dan wellicht wat anders gaan gedragen? En nou, dat een aantal van die zorgen van de burgers wel serieus.
Ja, maar dat is natuurlijk het hele punt, weet je wel. Waar het zit, wat niet alleen Nederland wordt van links en wordt rechtser. Dat geldt ook op een heleboel andere plaatsen in de wereld ook.
In Duitsland, AfD,
Amerika natuurlijk ook op een heleboel plaatsen.
Le Pen is volgens mij in Frankrijk.
Ja, hetzelfde verhaal. Maar dat komt natuurlijk ook van als bevolking. Kijk, wanneer wil je wat anders als het gewoon wat minder gaat? Als het gewoon met jou... Kijk, de meeste mensen die gunnen jou het beste. Als met hun ook maar iets beter gaat. Maar pas als het met mensen wat slechter gaat, wanneer ze in de min terecht gaan komen, dan gaan ze kijken van, het moet anders. Ze weten vaak niet waarom het afgelopen jaar nog goed gegaan is met ze. Dat is prima, dat accepteren ze gewoon. Maar als het minder gaat, ze komen in de min te staan, Dan gaan we kijken van, moeten we niet wat anders gaan bedenken? Nou, in die fase, die zijn we natuurlijk ingegaan met elkaar de afgelopen 2, 3, 4 jaar. Dat het gewoon met een hele grote groep van de bevolking wat minder gaat.
Ja.
Gewoon min, hè? Niet een klein plusje, gewoon in de min. Ja. Dan gaan we kijken van, wat dan? Ja.
Maar binnen Europa waait inderdaad een beetje een soort van centrumrechtse wind, waarbij steeds meer burgers eigenlijk willen dat de landen zelf weer wat soevereiner worden, dat je wat meer binnen een land kan bepalen.
Nou ja,
tegelijkertijd zien we in Brussel juist heel erg die neiging om te expanderen.
Ja,
of het nou gaat, vrienden erbij.
Maar goed, dat is natuurlijk het lange termijn verhaal. Dat is natuurlijk het lange termijn verhaal geweest. Meer samenwerken, meer bevoegdheden overdragen aan Brussel. En zolang dat goed gaat, en zolang iedereen daar wel beter van wordt, in essentie, is dat wel oké. Okay. Maar op het moment dat we gaan, dat de tijd keert, en een grote groep het minder gaan krijgen, dan gaan we kijken van, het moet anders. Dus niet dit. Nou ja, als het niet dit is, dus meer samenwerken, meer overdracht van bevoegdheden, meer alles. Nee, dan wordt het dan minder. Minder dit. Misschien meer zelf gaan regelen als alternatief. En dan weten we ook niet of dat beter gaat worden, maar dit niet meer. Het moet anders.
Maar wat je heel erg ziet is dat die, hè, wat ik zei, die wind die waait door de landen, maar tegelijkertijd op bestuurlijk niveau wordt juist gezegd van jongens, dit is niet de goede richting. Ja. In Duitsland spreken grote bedrijven zich uit tegen AfD. Ja, ja. Er wordt natuurlijk gesproken over een verbod op een partij. Hoe ga je dat met elkaar rijmen? Dus er lijkt een soort van schurring te ontstaan tussen wat enerzijds een groot stuk van het volk wil, anderzijds wat men in Brussel
daarvoor wil. Dat is het grote conflict op dit moment waar we net over hadden. De gevestigde orde, dat is in Nederland natuurlijk ook, de gevestigde orde wordt in elkaar gebeukt. Nou, en die mensen zitten ook in al die organisaties. Hè, die moeten of met betere verhalen komen. Je kunt ook komen met plannen waarvan mensen denken, nou, oké, daar kunnen we zo'n verloop in geloven. Of inbinden. Ja, dat meer smaken zijn. Je kunt ook met betere plannen komen. Hè. Dat is, als het gevestigd wordt als waar, komt met verhalen waarvan het groot publiek denkt, nou, dat zou wel eens kunnen werken. Dat zijn stappen in de goede richting. Ja, goed, dan kan dat tijd nog keren. Maar op het moment dat je gewoon door blijft gaan met wat je al deed, ja, dan weet je gewoon zeker dat het verzet van het groot publiek groter wordt. Dat is onmiskenbaar.
Ja, tot het verzet zo groot wordt dat het leidt tot een verandering van visie waar je naartoe moet gaan als land. Dus neem bijvoorbeeld in Engeland of Groot-Brittannië leidde dat verzet uiteindelijk tot een Brexit. Ja. In Nederland zou dat verzet kunnen leiden tot wat uiteindelijk?
Minder Europa bijvoorbeeld. Ja.
Maar nu zitten we nog steeds in die trein richting meer.
Ja.
Kaag heeft recent flexibelere begrotingsregels goedgekeurd.
Dat geldt ook voor mijn toevoeging aan het Europees klimaat en immigratie. Dat heeft een aantal jaren wel gewerkt. Alleen, we krijgen nou de keerzijde daarvan, worden we mee geconfronteerd. En nou begint het verzet langzaamaan wat groter te worden.
Ja.
Dus dat verschil in instelling tussen het gevestigde orde en het lange termijn beleid versus de steeds grotere groep mensen die daar minder in gaat geloven en er niet meer van profiteert. Dat is als waar het conflict van de komende jaren.
En stel dat we dat Wilders het wel voor elkaar krijgt om die regering te formeren en hij is straks premier van Nederland. Denk je dat hij dan concreet op een aantal van die dossiers het anders gaat aanpakken? Gaat hij bijvoorbeeld zeggen tegen zijn collega's in Brussel van nou, die begrotingsregels bijvoorbeeld, die gaan we opnieuw bekijken en die moeten gewoon strakker. Of we gaan het lidmaatschap van de Oekraïne in de Europese Unie opnieuw tegen het licht houden. We gaan de klimaatmaatregelen terugdraaien. Zie je hem dat soort dingen?
Nou ja, dat ligt aan het Nederlands regeerakkoord. Zolang MSC, VVD en BBB daar niet open voor staan, komt er ook geen regeerakkoord natuurlijk. Tenminste, hij kan het wel willen, maar hij zit nu op 37, dus dat is lang niet genoeg. Het punt is, ziet de gevestigde orde, zien die het probleem? Of denken ze alleen maar, we communiceren slecht. Zien ze het probleem? Of zien ze het fundamentele probleem? Dat de hele grote groepen langzaam zijn trein verliezen? Of zien ze dat als een communicatieprobleem? Als het maar genoeg herhalen, met genoeg voorbeelden komen, dan gaan die mensen ook wel weer geloven. Nou, je wilde ze natuurlijk niet de grootste. Nou ja, hij is de helft van de, ik heb 37, daar moet heel veel mensen mee hebben. Dus gaan die grote partijen mee? Nou, als ze meegaan, dan kan er vanuit Nederland een andere wind gaan waaien. Als ze niet in meegaan, ja, dan zitten we natuurlijk al vrij snel of in jouw scenario te kijken van, misschien over links met, ik denk, deze streuze gevolgen voor de pols of nieuwe verkiezingen. Maar daar moeten we ons maar uitspreken.
Nou, voor Wilders zou nieuwe verkiezingen natuurlijk niet erg zijn op dit moment.
Nee, dat denk ik niet. Nee. Nee.
Dus hij heeft er belang bij om hardball te spelen.
Ja. Ja. Kijk niet, ja. Dan moet ook, je moet een beetje opletten dat je het niet te bond maakt natuurlijk. Hè. Kijk, hij groeit nu wel. Bij 76 is wel open.
Ja, maar als hij straks op 50 plus komt, dan heeft hij natuurlijk minder andere partijen nodig om een regering te vormen.
Ja.
Zoals hij het nu laat klappen, dan wordt het of nieuwe verkiezingen, dan kan hij bij winnen, of het wordt een linkse regering. Dan weet hij dat hij een paar jaar gewoon even geduld moet hebben en alleen maar groter kan worden.
Dat is een interessant probleem. Maar je hebt toch in Nederland, wat ik al zei, wat jij ook wel weet, we zijn toch verdeeld over al even rond. Dus je hebt elkaar wel nodig. Dus je moet niet die schepen achter je veranderen. Dat is wel vrij belangrijk.
Ja, dat het land onbestuurbaar wordt.
Dat wordt onbestuurbaar. Ja,
en want er zijn natuurlijk een aantal dossiers waarin Brussel hamert op samenwerking. Klimaat is er één van. Hoe kijk jij daar nu naar?
Ja, je kent me al. Kort samengevat, milieu gekkies. Debiele idioten, gekken. Die energietransitie moeten we echt onmiddellijk mee stoppen. Het besef dat onze welvaart is maar van één ding afhankelijk: betaalbare en betrouwbare energie. En meer smaken zijn er niet. betaalbaar en betrouwbaar. En wind en zon gaan dat niet doen. No way, José, stop met die flauwekul.
Ja, dus kerncentrales zou...
Kijk, dat zou kunnen. Maar dan hoor je, kijk, energietransitie is nog oké. Nee? Maar dan moet het wel in een strak tempo nieuwe kerncentrales gaan komen. Dat zou nog wel kunnen. Maar dan hoor je helemaal niemand over. Het is allemaal zon en wind. En dat gaat desastreus zijn voor de toekomstige welvaartontwikkeling. Dat mensen dat niet begrijpen en dat er ook geen aandacht voor is. Dat is onbegrijpelijk.
Ja, er is steeds meer aandacht voor. Hè?
Het was vanmorgen of gisteren in de krant, dat Extinction Rebellion. En ik geloof dat de procureur-generaal van Nederland. Wat moeten we nou met die bezetten van die wegen? Ja, daar kunnen we niks aan doen. Dat moet dan maar, weet je wel. Want we hebben geen tijd en aandacht om die mensen op te pakken en voor de rechter te slepen. Ja, dat is dus de bewaker van de rechtsstaat. Hè?
Ja.
Dus het is niet Paul Buitenkie die roept, er moet even dwars liggen. Nee, de bewaker van de rechtsstaat zegt, sommige dingen zijn verboden. Dat kunnen we niks aan doen. Dat moet dan maar.
Dat is wat Attenbrug in een gezagcrisis
zegt. Echt unbelievable, ja, dat die man er nog zit.
Ja. Dus als het gaat om klimaat, daar zou je in ieder geval kunnen zeggen, oké, daar gaan we even een stapje
En dat stikstofverhaal ook. Hè? Heb jij het boek gelezen van Arnoud Jaspers?
Ja, ik heb het in thuis, maar ik heb het nog niet helemaal kunnen lezen. Ja, ik heb de helft gelezen.
Oké, als je dat leest, hoor, dat is gewoon te verschrikkelijk. Dat stopt met die
flauwekul. Het is ook echt een lokaal probleem. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat je in bepaalde gebieden van het land minder uitstoot wil. Prima, maar dan kun je dan lokaal regelen. Dan heb je geen afspraak op
Europese niveau. Het feit dat je grote bouwprojecten...
Ja, dat is de kans.
Hey, die worden niet gebouwd, omdat tijdens het bouwen... de stikstofnorm wordt overtreden. Ja. Ja, dat gaat helemaal nergens over.
Maar klimaat duidelijk. Maar, een ander belangrijk dossier is natuurlijk eigenlijk de hele geopolitieke situatie. In ons voorgesprek gaf... Laten we even de oorlog erbij pakken. In ons voorgesprek gaf je aan van dat Nederland meedoet in de coalitie richting Jemen. Dat vond jij bijzonder.
Dat is nog minimaal natuurlijk. Hè?
Ja, maar je was wel verbaasd.
Ja, ik ben verbaasd, ja.
Dat zoiets wordt besloten zonder dat daar een debat aan...
Je zou toch zeggen van, als Nederland zich in oorlog in grote conflicten gaat mengen... Minister van Defensie en de minister-president naar de Tweede Kamer komen en het verhaal uitleggen en vragen van jongens, willen jullie dat steunen? Nee, dat we gewoon een normaal debat hebben, maar waarom wij dit willen? Wij willen dat, waarom wij dat willen? Dat als het toestemming van de Tweede Kamer is, oké, maar gewoon op een gegeven moment doen we er ook weer aan mee, maar met een hele kleine schaal. Ja, dat is toch onbegrijpelijk, jongen, dat gewoon zomaar kan. Als de Tweede Kamer ja zegt, nou, dan is het goed. We kunnen er nog mee eens zijn of niet, maar dan is het gewoon...
Maar dan moet er in ieder geval een debat over worden gevoerd.
Ja, dat zou je zeggen, ja. Wat willen wij nog wel?
Ja, want zijn er misschien niet met wapens dat we meedoen, maar als wij met personeel meedoen...
Hetzelfde toch verhaal. Ben je toch partij of niet?
Ja, ook omdat je daarmee weer de dreiging verhoogt dat in Nederland ook wordt aangevallen door een terrorist of wat dan ook.
Dat is allemaal in de praktijk wel meevallen, maar het gaat om principiële punten. Je gaat je mengen in conflicten, in militaire conflicten. Dan vraag ik de toestemming in de Tweede Kamer voor. En dan accepteer ik het. Maar niet gewoon, we doen het gewoon. Iemand heeft gezegd, het is goed. Maar dat is ook inderdaad het Oekraïne verhaal. Hè? Wij zijn mede schuldig natuurlijk aan die ellende die daar ontstaan is. Want in no time werd er 23 februari, 24 februari, 22 besloten dat we daar deel aan moesten gaan nemen. Nou, we zijn nu een paar honderdduizend doden verder.
Er wordt door meerdere opbevelhebbers van de landen om ons heen en ook in Nederland wordt de laatste tijd en ook door de NAVO steeds vaker gezegd van oké, we gaan richting een totale oorlog met Rusland. Hoe hebben we ons voor te bereiden? We moeten voedselpakketten in huis halen.
Schrijf aan bullshit, man. Luister, op basis waarvan dan? Hè? Als het allemaal zo duidelijk is, dan moet je toch speeches van Poetin kunnen aanhalen of speeches van andere mensen kunnen aanhalen, besluiten van de Russische Duma moeten kunnen aanhalen. Op basis waarvan we dit zouden kunnen gaan denken.
Ja, Poetin heeft in het verleden wel gezegd dat de val van de Sovjet-Unie de grootste fout uit de geschiedenis is. Ja. Dus,
en dan?
Dus dat hij een stukje wil herstellen van het oude Rijk. Geopolitiek gezien een strategie die hij kan hanteren.
Paul, denk jij dat Poetin graag oorlog maakt? Dan gaat hij ons aanvallen. Wat wint hij dan?
Nee, ik zeg niet. Ik geloof absoluut niet dat hij Nederland gaat aanvallen.
Ja, nee, of Polen of zo. Weet je wel, noem het woord.
Neem bijvoorbeeld een Letland met een relatief grote Russische minderheid. Iets van 25% is Rus daar. Kan je voorstellen dat men in Letland daar zorgen over
heeft? Nee, helemaal niet. Als de Oekraïners, laten we zeggen in de aanloop, 10 jaar hiervoor, de Russen in Oost-Oekraïne gewoon normaal hadden behandeld. Gewoon normaal, als Oekraïners en niet als tweederangs burgers. En hadden gezegd, we blijven neutraal, was dit hele conflict nooit gebeurd. Dus als de Letten zeggen, wij behandelen de Russen als Letten, als mensen die ons horen, dan gaat er nooit iets gebeuren. Maar als jij gewoon 10 jaar lang die Russen extreem slecht behandelt en discrimineert en god weet wat, dan kan er een probleem ontstaan.
Dus het zou kunnen zijn dat indien Letland de Russische minderheid daar de komende jaren slecht gaat behandelen, dat Poetin alsnog zegt, oké, dan pakken Letland.
Nee, dat pakt hij erbij. Dan vraag je problemen. Maar waarom zou die mensen slecht behandelen? Weet je, waarom zou je nou, wat heeft Oekraïne bezield om die Russen zo rottig te behandelen? Die daar in Oost-Oekraïne wonen. Waarom? Je kunt gewoon met elkaar staan. We zitten in dezelfde boot. We wonen hier allemaal. We kunnen er wat van maken.
Ja, die oorlog is natuurlijk in 2014 eigenlijk begonnen. Maar in de westerse media wordt vaak 2022.
Nee, onzin.
Het heeft een voorgeschiedenis.
Ja, een lange voorgeschiedenis. Ja. Maar het begint gewoon met Oekraïne. Die hun eigen burgers, in ieder geval een gedeelte van eigen burgers, extreem discrimineren. En dan, dan moet je niet gek opkijken dat er op een gegeven moment iemand gaat zeggen van zullen we het mee stoppen. En daar zijn plannen geweest, een akkoord van Minsk, die ook met voeten zijn getreden. De hele geschiedenis, we kennen het allebei, gaan we niet uitleggen. Ja, dan moet je niet gek opkijken dat er een keer wat raars gebeurt.
Begrijp jij wel een wens vanuit het ministerie van Defensie om in ieder geval Nederland beter te gaan bewapenen of Europa beter te gaan bewapenen? Want even los van wat er in Oekraïne gebeurt, de wereld wordt wel steeds onveiliger.
Ja, de wereld wordt onveiliger, maar weet je wel.
Hoe ga je als Europa voorbereiden, of als Nederland voorbereiden voor een wereld die de komende decennium een stuk onveiliger en gevaarlijker is?
Nou, wie wil de oorlog? Wie heeft het belang? Wie wil de oorlog? Probeer eens iemand te noemen die waarvan jij denkt, die zou het wel willen. En waar dan?
Kijk, het Midden-Oosten, Kees, het is een grote schiettent geworden. Dus uiteindelijk heeft de mensheid als totaal geen belang bij oorlog. Maar er zullen altijd opportunistische groepen zijn die wel oorlog willen om weer grondstoffen te pakken.
Nou, maar je moet je wel gaan realiseren. Kijk, nog niet zo heel erg lang geleden, als je oorlog had, dan moest je iemand zelf doodmaken. Hè? Nou hebben we wapens. Dus als jij nou iets geks doet. De wapens zijn tegenwoordig zo goed geworden. Kunnen bij jou in de brievenbus kan een raket terechtkomen. Dat de consequenties van oorlog, van hele rare dingen doen, voor jou als land ook veel groter zijn.
Ja, het risico op een kernoorlog is natuurlijk.
Nee, dat is allemaal nog veel groter. Maar als jij begint, weet je wel, dan moet je erg opletten dat de tegenstander met de wapens die hij heeft, jou niet veel meer pijn doet dan jij hem pijn doet. Dus dat is een hele grote drempel op te grote acties. Kijk, klein werk ergens in de derde wereld. Dat kan allemaal wel. Maar de grote landen, ik denk dat die elkaar heel erg met rust gaan laten. Omdat ze bang zijn voor de consequenties van het beginnen van...
Ja, foutje snel gemaakt. Dat zagen we de Eerste Wereldoorlog natuurlijk ook.
Ja, nee, maar dat val...
Ja, de wapens zijn veranderd.
Ja, natuurlijk. Maar dat is een heel groot... En ze kunnen, je hoeft iemand niet meer zelf dood te maken. Je hebt gewoon raketten.
Nee, maar de Cuba-crisis was ook bijna ontaard in de kernoorlog. Hè? Dus
ja, maar
foutje snel gemaakt.
Ja, maar het punt is, dat is allemaal veel wijder verspreid. Er wordt veel meer over nagedacht. En wordt veel meer nagedacht over de mogelijke consequenties. Voor jouw eigen land.
Als je ziet hoe weinig visie en strategie er momenteel is. En bijna willekeurig men elkaar aan het beschieten is. Wordt er echt te goed nagedacht? Er is bijna geen diplomatie.
Nou ja, kijk. Het punt. De groot laat elkaar met rust. Kijk, dat bij wijze van spreken.
Nou, er komt een mega grote NAVO-oefening de komende tijd. Met name de Baltische Staten. 90.000 troepen. Ja, foutjes daar zo gemaakt. Ja, maar
goed, weet je wel. Kijk, dat komt door onze grootste oorlogshitsers. Dat zijn dus de VS geworden. Kijk, dat is natuurlijk geen hele geopolitieke ontwikkelingen. Een jaartje 30, 40 geleden was de VS was wel de baas in de wereld. China was nog klein, Rusland had problemen genoeg. Dus dat was waar de wereldpolitieman met vallen opstaan. En wat zie je nou gebeuren? Dat China, Rusland, Iran, die denken, ja, wij hebben groot, wij worden ook sterker. Waarom moet Amerika de wereld, de politieman van de wereld zijn? Dus dat is natuurlijk het grote verhaal. Amerika moet een stapje terugzetten en ruimte geven aan andere grote landen. En de VS, die zijn er al 10, 15 jaar bezig om dat stapje niet te zetten. Sterker, laten we zeggen, nog duidelijker te maken dat zij dan nog steeds de politieman van de wereld willen zijn. En dat is het conflict wat in allerlei randgebieden wordt uitgevochten.
En Trump gaat waarschijnlijk de voorverkiezingen winnen. Die wordt dan misschien, als hij de eindverkiezingen wint, ook de president. Hoe gaat hij zich verhouden tot Europa en Oekraïne straks?
Kijk, waar we het net over hadden met hoeveel internationale samenwerking willen we hebben. In Europa begint ze langzaamaan, een aantal landen beginnen te denken, ja, misschien moeten we iets minder internationale samenwerking hebben. Hè? Ja, dat is het beleid van Trump. Make America great again. Niet maak de wereld goed, nee, make America great again. En daar was natuurlijk in die 4 jaar er al mee bezig. Toen was er geen oorlog, hè? En in de VS ging het best aardig in die tijd. Hè?
Nou, hij is ook in Syrië heeft hij de nodige stappen gezet. Ja, hij heeft daar troepen geplaatst.
In essentie is hij zich gaan terugtrekken naar... Wij hebben 330 miljoen Amerikanen. Daar gaan we voor zorgen. Wij willen helemaal geen politieman in de wereld zijn. Dus met de komst van Trump, denk ik... Dat de Russen en de Chinezen denken... Oké, dan kunnen we wel een tandje... We krijgen nou meer ruimte. Ik denk dat Trump erg goed is. Niet voor kleine lokale, maar voor de grote veiligheid in de wereld wel.
Hij lost dat Oekraïne-conflict in één dag op, zei hij. Ja. Lijkt me wat ambitieus.
Nou, hij zegt gewoon, stoppen ermee. Maar het is echt simpel. Je denkt er niet, de Amerikanen zitten te kijken, wanneer kunnen we eruit stappen?
Maar hoe we dan terugkomen op mijn vraag van wat zou Nederland moeten doen qua leger? Zouden wij, je zegt nou geen wapen...
Ja, leger, maar leger.
Zouden we een groot Nederlands leger moeten bouwen weer?
Ja, maar leger, Paul, je moet nadenken wat Oekraïne heeft geleerd. De oorlog is aan het veranderen.
Ja, maar het is steeds super conventioneel. Als je kijkt hoeveel slachtoffers er vallen op de grond.
Ja. Maar de oorlogsvoering is heel erg aan het veranderen. Ja. Met drones en raketten en luchtverdediging en al wat meer.
Maar zeg je dat we er vol moeten investeren in drones en...
Ja, je moet mijn punt alleen maar... Old school, dat moet je gewoon vergeten. Bijvoorbeeld grote schepen. Niet meer doen. Want dus niet meer doen. Marine heeft geen zin meer. Zo zijn een heleboel dingen aan het veranderen. Vanwege die veranderingen in de wapentechnologie.
Ja, en daar de nieuwe tankdivisie waarover wordt gesproken, moeten we dat gaan opzetten?
Nou ja, we hebben luisteren, het conflict met Oekraïne. We hebben 4 keer wonderwapens gehad, de Javelins. Geen fluitcent. De Howitzers, M1-177, geen fluitcent. De Patriots, geen schijnvakans. Tanks, ook geen schijnvakans. Je kunt wel zeggen, dit gaan we doen. Maar denk nou eens, ik ga eens heel erg lang nadenken wat er nou in Oekraïne is gebeurd de afgelopen 1,5 jaar. En ga dan, kun je dan wel uiteindelijk bedenken wat je gaat doen.
Maar
de wonderwapens hadden geen schijnvakans tegen de Russen. Die blijkbaar iedere keer opnieuw iets wisten te bedenken. En wel vrij snel... om een einde aan te maken.
Maar is Defensie dan zo'n dossier waar je zegt... van nou moeten we misschien wel internationaal een samenwerking aangaan... of op NAVO, Europese Unie of gewoon weer met Rusland aan tafel... om te kijken naar een nieuwe vredesarchitectuur? Of zeg je van nou we moeten als Nederland daar ook zelf controle pakken?
Ja, dat is veel te klein.
En een dronemacht.
Dat heeft geen zin. Kijk, op sommige terreinen kunnen we beter gaan samenwerken natuurlijk. Als je denkt dat dat nodig is. Als je denkt dat wij bedreigd gaan worden. Wat doe je dan? Gegeven de consequenties die wij ook wel kunnen uitdelen aan degene die ons bedreigt. Weet je wel, die wapenwetloop heeft geleid tot een enorme verandering in hoe je zou moeten denken.
Maar onderschat jij niet dan, een Rusland is uiteindelijk gewoon een grote macht die net als iedere andere grootmacht ook geopolitieke ambities kan hebben. Hè? Dus ik kan me nog goed herinneren dat Poetin voor de inval zei, nee, we gaan Oekraïne niet binnenvallen. Hij doet het uiteindelijk toch. Je zegt van nou, hij zal waarschijnlijk niet heel Oekraïne willen pakken, maar Medvedev heeft meerdere keren gezegd, nou, we gaan gewoon heel Oekraïne. Onderschat je niet een beetje de geopolitiek of de territoriale drift die ieder groot macht heeft?
Ik wil territoriaal drift hebben, maar de consequenties zijn heel anders dan vroeger. Je wordt zelf geraakt als je de gekke dingen doet. Dat was vroeger nooit zo. En als jij bij wijze van spreken in een ver land gekke dingen deed, zo wat. Maar nou heeft het verre land, die kan bij wijze van spreken ook Moskou aanpakken of Leningrad. Dat is gewoon veranderd.
Ja.
Dus dat zet een hele grote rem. Dat is die wapenwetloop. En dat verandert gewoon dingen. En oorlogsvoering, als je die discussies een beetje volgt... van echte mensen die verstand hebben in dat Oekraïne-conflict... dan is dat een grote verhaal, weet je wel, jongens. Ja, welke wapens zijn er? Wat kunnen we nog wel, wat kunnen we niet?
En moet je misschien ook meer productie in huis houden op dit gebied? Dus dat je inderdaad zelf je drones gaat produceren bijvoorbeeld?
Je kunt wel drones hebben, maar die verhaal die Rusland, die moet ook allemaal elkaar samenwerken. Heel laag bij de grond, hoog bij de grond. De luchtdefensie heeft allerlei niveaus. Het moet allemaal zwaar getraind worden. Kunnen ze een paar drones neerhangen? Dat betekent helemaal niks. Daar heb je helemaal niks aan. Je moet gewoon nadenken.
Het is dus tijd voor een totaal visie. Wat je
lessen leren uit dat conflict. En wat hebben we wel, wat kunnen we wel? En wat heeft zin en wat heeft geen zin? Maar die militairen, ik denk dat het een extreem constructieve beroepsgroep is. Die leven nog steeds in.
Maar al die paniekverhalen die nu worden gedeeld door diverse militairen en bevelhebbers in Nederland, dat vind jij dus allemaal overdreven?
Ja, daar begrijp ik niks van. Tenminste, Paul, jij leest ook wat er in Oekraïne gebeurt. En dat was in de Nederlandse media, hoef je niet van afhankelijk te zijn. Maar er zijn genoeg mensen En mensen die verstand van hebben, die daarover schrijven. En die gewoon uitleggen wat er aan problemen is.
Ja, ik lees alles. Ik lees zowel de berichten uit de westerse media. En ik vind het nog steeds gek dat wij dat Nederlandse burgers ontzegd wordt om ook bijvoorbeeld RT te ontvangen. Maar goed, er zijn talloze manieren ook om die berichten mee te krijgen. Maar ik probeer het totaal te lezen. Hè, want ik weet dat beide kanten is propaganda. Uiteindelijk kom je dan
Ik hoef geen Russische verhaal te lezen. Maar het punt is, internet is mijn grote vriend. Geeft iedereen een podium. Ook mensen die anders denken. Je hoeft niet te lezen wat de Russen vinden. I don't care wat de Russen vinden. Ik lees wat Amerikaanse en Duitse en Franse deskundigen vinden wat er gebeurt.
Ja, je moet
en het punt, wat punt is, als je de Nederlandse pers leest. Big picture, maar deze mensen komen met namen en rugnummers. En ik heb altijd een groot voorkeur voor mensen met namen en rugnummers. Met details.
Ja.
Details maken het verschil. Het verhaal van Rusland komt eraan, dat zegt me niks. Maar als een paar van die mensen die ik volop met naam en rugnummers kunnen zeggen wat er zou kunnen gebeuren, wat er niet, dan denk ik, dat is extreem veel geloofwaardiger dan paniekverhalen van een of andere Nederlandse generaal, een Amerikaanse generaal.
Hey, laten we nu nog even praten over het financiële systeem. Natuurlijk ook een van onze favoriete onderwerpen. Ja. Make America Great Again. Nou, laten we dat vertalen naar Nederland. Make Nederland Great Again. Is zoiets als de munt waar we het uitvoerig over gesproken hebben in het verleden. Maar is dat ook langzaam maar zeker iets waarvan jij nu denkt van oké, daar moeten we ook regie gaan pakken. Dus toch uit die euro. Nou, het vorige gesprek leek je daarna.
Ja.
Ik zag daar ook een soort van een paradigma verschuiving in het hoofd van Kees.
Nou ja, kijk, begin eens een keer. Zet ons op een groep mensen. Maak eens een red en een blue team. En zeg, serieus. Hè? Gewoon geen klatjeswerk. Maar gewoon serieus aan. Wat is er voor en wat is er tegen? En niet alleen dat, maar wat zijn de consequenties? Op korte termijn en op lange termijn. Want ik ben overal voor. Als duidelijk wordt wat de consequenties zijn en we dat accepteren. Want heel vaak worden allemaal plannen gepresenteerd. En oké, klinkt goed, maar wat zijn de consequenties? Nou, kijk eens wat eruit komt.
Ja,
inclusief niet alleen de financiële economische consequenties, maar ook de politieke consequenties. Hè? Want wij kunnen wel zeggen, we kunnen heel boos in Spanje en Italië worden. Maar er wonen nog steeds, misschien wel 100.000 mensen in Nederland en Spanje. Dus je moet je wel realiseren, als jij de Spanjaarden het echt moeilijk gaat maken, dan moet je niet gek opkijken. Die Spanjaarden denken, die wonen 100.000 Nederlanders, die kunnen ook het leven zuur gaan maken. Al dat soort aspecten. Het is niet een financiële economisch probleem. De euro is ook een politiek verhaal.
Ja.
En een defensieverhaal dan. Dus laat eens gewoon een aantal mensen.
Kijk, je hebt natuurlijk diverse economen gehad. Die bijvoorbeeld Lex Hoogduin heeft een keer onderzoek gedaan met Van der Kwaak naar de kosten van een transferunie. Dat gezamenlijk zou dat een. Kijk, ik ben het met je eens dat wat we nu tot nu toe hebben gehad aan onderzoeken is gekleurd.
Totale selectief. Het heeft geen enkel zin. Weggooien in de prullenbak ermee.
Nou, je kan het gebruiken als bouwsteen.
Nee. Dat gaat hem leren.
Daarmee doe je die wetenschappers tekort.
Ja, dat is geen probleem. Dat verdienen ze ook.
Oké, Omelex.
Ja, maar je moet niet. Het punt is, kijk die euro in zijn grotere verband. Het is geen financieel probleem. Wij zijn rijk, we kunnen het echt betalen. Het gaat veel verder. Het gaat over de internationale.
Uiteindelijk gaat het om de kwartjes.
Nou, als je bij wijze van spreken, want dat was het oorspronkelijk, veilig Europa wil hebben, moet je ook wel durven investeren in een veilig Europa. Als je een rijker land wil hebben, al hoe je het draait of keert. Samenwerking heeft nou begint een beetje een naar smaakje te krijgen. Maar het heeft ons wel heel ver gebracht. Samenwerken. Ja. Nee? Geen grenzen. Tarief afbouwen. Het punt is, het heeft ons heel veel gebracht. En nou langzaam lopen we tegen de keerzijde van het verhaal aan. Dat kan zijn. Maar je moet wel heel erg goed opletten. Dat je het kind niet met het badwater weggooit.
En je moet kijken met wie wil je samenwerken en hoe. En als je
Duitsland, Denemarken. En ook. Weet je,
daar wil je mee samenwerken.
Maar als je erop even zegt. Maar je moet ook gaan denken. Als je dat zegt, dan zeg je tegen een aantal mensen. Wij willen niet meer met jou samenwerken. Want hoe gaan die mensen dan reageren?
Ja.
Het is niet zo van. Ja, dat jij je hebt vrije keuze om te doen wat je wil. Je moet zelf weten. Alleen als jij een heleboel mensen echt tegen het harnas jaagt. Dan moet je gewoon nadenken, wat zouden ze kunnen doen?
Ja.
En wordt de prijs die we dan moeten gaan betalen, wordt die niet zo hoog dat we het beter niet kunnen doen? Weet je wel, het is niet echt geld, jongen. We zijn ook met z'n allen veel, hoe je het draait of verkeerd, we zijn met z'n allen ook veel beter geworden van die samenwerking. Je kunt nadenken over verandering en misschien iets minder. En dan moet je heel erg gaan kijken van, wat zijn de consequenties? Hoe gaan wij dat benaderen?
Hoef ik dan dat jij eigenlijk oproept tot een soort van commissie van wijzen die een rapport gaat schrijven? Het klinkt wel heel erg bureaucratisch. Dan gaan we jaren besteden aan een rapport. Hoe zie je het dan concreet voor je?
Nou ja, commissie van wijzen. Weet je, dan krijg je allemaal belangetjes natuurlijk. Maar kijk eens, begin eens over na te denken. Want wat ik al zei, die discussie, wat ik nou op tafel leg, daar heb ik nooit iemand horen zeggen. Nou, ik kan het zo bedenken. Ik heb geen idee hoe het met de nul en met de euro zit.
Maar dat, je kunt alternatieven naar het uitwerken. Een euro, een euro, een euro.
Nou, maar niet alleen in geldsferen. Gewoon ook in...
Ja, begrijp ik. Je moet verder kijken dan de financiële consequenties.
De financiële moet je dan kijken. Met name, als je allerlei maatregelen leent, of dat niet ook tegen gaat werken. Of de consequenties daarvan niet een heel groot gedeelte van de voordelen wegwerken.
Maar wie moet hiertoe het initiatief nemen dan?
Nou ja, je zou zeggen, degene die daar... Ik zou zeggen, als jij zo tegen de euro bent, die moet het initiatief nemen. Maar die moet het wel serieus.
Je had een Nexit Denk Tank. Je hebt dat soort partijen die vaak ook een tekort hebben aan financiering of aan publiciteit. Maar eigenlijk zou je een soort van groep van... Nou ja, misschien heel veel van de gasten die ik aan tafel heb gehad, zou eigenlijk bij elkaar moeten vormen. En kritische mensen bij elkaar die zichzelf een tijdje opsluiten een paar dagen en tot een concreet stuk komen.
Daar zou ik bij moeten beginnen.
Ja. Zou je daarbij willen zitten? Nou, jij een rol voor jezelf weggelegd? Je bent oud en wijs.
Dat ligt ook een beetje aan met wie in zijn groep zit natuurlijk.
Noem eens een aantal mensen die hier geschikt voor zouden zijn.
Ja, jij kent er meer dan ik. Jij zoekt ze wel op.
Ja, dat klopt. Dat klopt, ja. Nou, ik zal eens kijken of ik er een keer
het gaat wat ik al zei. Die euro, dat is gewoon een onderdeel van de samenleving. Ja. Als je die opblaast, blaas je ook een heel grote...
Ja, want je gaat ook waarschijnlijk... Als je daaruit wil stappen, moet je ook uit de Europese Unie.
Dat weet je allemaal niet natuurlijk. Maar je kunt er rustig van uitgaan dat daarop gereageerd gaat worden. Dus dan moet je echt scenario's gaan bouwen. Proberen te bedenken van hoe kan het op ons ook, welke impact kan het op onszelf hebben.
Ja.
En dan kan het sowieso uitpakken. Hè, dat je denkt, de tweede, derde, vierde orde effecten zijn zo negatief dat we het beter niet kunnen doen.
Nee.
Soms zit je, helaas, soms zit je in een situatie dat je gewoon dat het moeilijk is om wat anders te bedenken.
Ja, maar dat zou in ieder geval kunnen leiden tot een coherente lange termijn visie voor het land, wat nu eigenlijk ontbreekt. Nu is de visie heel erg gericht op wat goed is voor Europa, wat goed is voor de wereld. Maar het Nederlandse belang komt te weinig naar voren.
Ik heb niet idee dat de Nederlandse politici... Daar had ik natuurlijk net ook al toen over het gesprek begon. Dat de Nederlandse politici een beetje een idee hadden van hoe het daar verder moet met Nederland.
Maar ze zich vooral focussen op wat is goed voor Europa en wat is goed voor de wereld.
Ze focussen op de korte termijn. Waarmee kunnen we in stap... korte termijn werk.
Klimaat is juist een lange termijn problematiek. Hè. Men verwacht dat we mogelijk op termijn te maken kunnen hebben met een stuk warmere temperatuur en hogere zeespiegel. Dus stelt men voor nu maatregelen te nemen. Dat is juist een lange termijn.
Dat is helaas een idee fix. Ik heb geen idee waar het vandaan komt. Er zijn gewoon te weinig wat ik dan noem grown-ups. Gewoon kijken van wat zijn de plussen, wat zijn de minnen, hoe moeten we kiezen. Heel veel is emotie geworden. Het klimaat is ook emotie geworden. Laat een paar zeehondjes zien en daar moet weer geld tegenaan. Weet je wel. Heel veel dingen zijn emotie. Nederland wordt voor een groot deel geregeerd door korte termijn emotie. Dat heeft niks te maken met wat lange termijn verstandig is. Dat klimaatverhaal, dat is ongelooflijk dat er zijn genoeg mensen die er anders over denken. Je weet zelf hoeveel podia die krijgen.
Is er een scenario denkbaar, puur kijkend naar data, dat je op een gegeven moment wel zorg gaat maken over de uitstoot van de mensheid en dat je wel vindt dat er op mondiale schaal afspraken moeten worden gemaakt over uitstoot?
Laten we beginnen met de data. Als we praten over de economie, gewoon macro-economie, daar zijn de data nog wel enigszins betrouwbaar. Dan praten over klimaat, wordt alles met elkaar gelogen. In Oekraïne wordt alles bij elkaar gelogen. En in corona werd ook alles bij elkaar gelogen. Dat zijn politieke issues, politieke dingen geworden. Kijk, de macro-economie, dat is wel een beetje uitgekristalliseerd. Dat is niet politiek. Maar alles waar de politiek de hoofdzaak krijgt, worden de data gecompromitteerd. En niet een beetje, maar gewoon extreem. De klimaatdata is één grote bende leugens. Net zoals de coronadata, één bende leugens en de Koekina-bende. Dus we moeten dus beginnen met de data te verzamelen en dan te kijken van wat er gebeurt. Ik raad iedereen aan, camera, Tony Heller. Dat is een Amerikaanse wiskundige. Die kijkt heel erg naar de data. En het is vrij pijnlijk. Maakt natuurlijk filmpjes zelf. Erg leuk. Dus daar begint het mee. Al de data zijn 100% onbetrouwbaar. En ik zoek alles uit, zoals je weet.
Ja, nee, ik weet het, Kees. Okay. Laten we nog eventjes wat vragen erbij pakken.
Nou komt het moeilijk onderdeel van het gesprek.
ik heb er wat genoemd. Ja. Laten we beginnen met wat vind je van Milei, de nieuwe Argentijnse president. En zijn vrije markt.
Libertair, ja. Nou ja, dat kan natuurlijk. Maar ook daar geldt weer voor. Dat wordt langzamerhand ook al duidelijk. De consequenties. Je kunt wel allerlei dingen afbreken. Maar ze zijn ook niet zomaar tot stand gekomen. Dus in die libertaire wereld heb je natuurlijk de winnaars. Maar ook heel veel verliezers. Dat hoort bij libertair zijn. Hè? Gewoon in essentie heel veel verliezers. En
het idee is dat daar het zoveel groter wordt door kapitalisme. Ja, uiteindelijk per saldo.
Dat is de ver weggestaan visie. Maar in de tussentijd heb je heel veel verliezers.
En de transitie zullen de mensen afvallen.
En die gaat lang duren en de consequenties gaan groot zijn. Daarom hebben wij natuurlijk ook als waar de sociale welvaartsstaat opgebouwd. Vanaf de Tweede Wereldoorlog. Om in veranderingsprocessen de verliezers te helpen. Dat is de essentie van de welvaartsstaat. Het helpen van de mensen die.
Dat vangnet is wat te groot geworden wellicht in Nederland.
Dat is het punt. Hè? Dus wij zijn na de Tweede Wereldoorlog begonnen met de mensen die de slachtoffer zijn van de economische ontwikkelingen. Om die, als ze echt slachtoffer zijn, onder een bodem onder te leggen. Dat is de welvaartsstaat. Ja, die kunnen ook afbreken. Dat kan ook wel. Maar wij zijn er vrij trots op dat we een welvaartsstaat hebben. Wat jij zegt, het is misschien te ver doorgesloten. Dat kunnen over mijn mening verschillen. Maar het is wel een belangrijk onderdeel van onze samenleving en van een heleboel samenlevingen. Dat wordt nou, dat is natuurlijk dat is eigenlijk ook extreem ver doorgevoerd. Maar nou kun je denken, overal mee stoppen, dat kan. Maar goed, weet je, wat gaan de mensen doen die nou echt misgeefs geraakt gaan worden? Dat zijn er vrij veel. Wat gaan de organisaties doen die mensen vertegenwoordigen?
Nou, je ziet natuurlijk in de Buenos Aires al grote protesten van allerlei belangengroepen en vakbonden.
Ja, dat is het politieke proces. Ook hier geldt, dan gaan we terug met de euro. Economisch is het heel simpel.
Maar hij is wel bereid die pijnlijke maatregelen voor te stellen om op lange termijn als land op vooruit te gaan.
Dat is hij wel toe bereid. De vraag is natuurlijk van gaat de samenleving in zijn totaliteit daarmee akkoord?
Ja, dat gaan we zien. Dat is spannend. Dat is een mooie testcase in die zin voor Europa.
Ja, dat is het proces, zeker.
Ze lopen wat voorop.
Maar wij kunnen gewoon kijken van jongens, gaan we dat ook willen? Als blijkt dat het een te grote rol, als het een succes wordt, dan kan. Dan kunnen we denken, dan moeten we ook serieus over nadenken. Maar als het een grote rotzooi wordt, dan is dat een extra argument om te zeggen, dat moeten we niet willen met elkaar.
Dus voor nu gewoon achteroverleunen, toekijken hoe het gaat daar.
En niet alleen dat, maar ook gewoon kijken van hoe ontwikkelen die sociale verhoudingen zich daar. Weet je, wat gebeurt er met de verliezers? Worden die gesteund door mensen? Komen die op politieke partijen op? Die zegt de rechterlijke macht over ja of nee tegen. Maar het is een groot experiment met op korte termijn extreem grote consequenties voor een prettige consequentie voor sommigen. En een hele grote negatieve consequentie voor andere mensen.
Ja, en ik vond ook wel. Ik vond opmerkelijk dat hij in Davos een enorme speech gaf. Want hij is enerzijds natuurlijk voorstander van vrijheid. Anderzijds heeft hij volgens mij een blinde vlek voor de enorme macht die grote corporates hebben gekregen. En hoe hij daarmee omgaat.
Ja, maar dat is het hele punt. Dat is de essentie van het politieke proces. Als er in de economie dingen gaan schuiven, dingen gaan gebeuren, dan krijg je in de maatschappij tegenkrachten die gewoon gaan zeggen, dit vinden we wel goed, dat vinden we niet goed. En dan moet je iets tegen doen. En dan krijg je wetgeving. Ja. Dat is niet iets nieuws. Dat is natuurlijk al, dat is van alle tijden. Alleen dat politieke proces, hoe belangrijk, hoe groot is de impact van het politieke, gaat de impact van het politieke proces worden.
Ja.
In Nederland en Europa is die extreem groot geworden. En dus dat hele vangnet is extreem groot geworden. Maar dan wordt eerst afbreken. Hoe gaat zo'n samenleving daarop reageren? Nou, dat moet afwachten.
Het zonnetje breekt in ieder geval door hier in de Belmer. Fantastisch uitzicht.
Ja.
En Kees is helemaal aan het stralen nu.
Nou.
Krachtig plekje. Volgende vraag. We zijn natuurlijk een goudbedrijf. Daar schamen we ons niet voor. Daar zijn we ook helemaal transparant in. Eén vraag was van, is Kees eindelijk al een beetje positief over goud of bitcoin? Ik zag dat je mij een mail stuurde van de week met een artikel van Coindesk over CBDC. Dat Trump tegen CBDC is, maar wel Coindesk. Dus blijkbaar struin je toch af en toe
Je moet de vijand kennen.
Crypto bedrijf.
De vijand kennen.
Crypto sites.
Je moet de vijand kennen.
Oké, okay. Dus je hebt nog steeds geen...
Ik denk er nog steeds hetzelfde over.
Oké, okay. Maar af en toe kijk je wel Coindesk. Het is dan
nee, maar het punt is, het heeft een zekere waarde. Het doet meer waarde of minder waarde. Het heeft geen enkele economische waarde. Maar de koers kunnen stijgen en de koers kunnen dalen.
Ja. Hetzelfde geldt voor goud dan? Of?
Ja, dat zeker goud helemaal. Dat heeft wel een economische waarde in het feit dat je gewoon je vriendin een cadeautjes kunt geven.
Ja, want dat is ook belangrijk. Ja,
dat is wel belangrijk. Ja. De vrouw nu goed aan.
Happy wife, happy life. Maar goed,
in ieder geval. Dat zijn dingen die gewoon een waarde hebben. Die worden, ja, als je goed blij bent, kun je veel geld verdienen. Als je verkeerd zit, dan ga je een tijdje lang geld verliezen. Ja. Maar het is 100% speculatieobject. Nou, ik heb niks tegen speculeren, alleen weet dat je speculeert. En niet...
Maar zie jij wel een bepaalde trend richting meer vraag naar schaarse goederen bij een steeds ruimer monetair beleid wereldwijd?
Nou. Nee, ik zie meer dat er gewoon dat momentum beleggen. Weet je wel? Als er iets is, dat er op een gegeven moment dat heel volatiel is. Dat er heel veel mensen opduiken en daar verhalen over gaan maken. Dat het belangrijk is en andere tijden aankomen. Wat allemaal niet zo is. Het is gewoon speculatie. Ik heb niks tegen speculatie. Alleen het is geen beleggen. Het heeft geen economische waarde. Speculatie. Ja, dan moet je we kunnen ook zeggen, Paul, hier heb je een glas. Nou, ik betaal 1 euro. Betaal jij er 2 euro voor. Ik 3, 4, 5, 6. En op een gegeven moment is het 1 miljoen waard.
Dat is een full theory.
Ja, dat is het. Ja, maar...
Dan over speculatie gesproken, de pensioenfondsen die hebben er ook lustig op los gespeculeerd de afgelopen jaren. Hoe kijk jij naar de pensioenshervormingen? Gaan ze er doorkomen of gaat Omtzigt er toch voor liggen? En zo ja, wat gaat het betekenen voor een gemiddelde pensioensgerechtigde?
Ja, dat is een extreem ingewikkelde discussie. Omdat we in wezen van systeem aan het veranderen zijn. In plaats van de jongeren gaan betalen voor de ouderen. En dat doet door de generaties heen.
Gaan mensen eigen potje maken?
Eigen potje maken. Maar dat betekent, ja, dat kan. Maar je hebt een overgangsperiode. Dit is dus nu een groep mensen, laten we zeggen, tussen de 40 en de 60. Ja, die hebben wel voor mij betaald. Bedankt. Maar voor hun, wordt minder betaald. Dus dat is het probleem. Hoe minder mensen daaraan gaan deelnemen, dat kan. Maar dat betekent dat die groep die ertussenin zit, dat die er altijd op hebben gerekend, nou, wij betalen voor de oudjes, maar de jonkjes betalen voor ons, dat verhaal verdwijnt. En dat maakt het zo extreem ingewikkeld.
En kijk, als je gewoon de eerste pijler, de AOW, als je de AOW goed op orde hebt, ja, dan moet je de rest gewoon vrijgeven. Weet je?
Dat kan wel zijn, maar het gaat om de overgangsperiodes. Hè? Dus die groep mensen die tussen de 40 en de 55, die hebben al die tijd flink betaald. En met de onuitgesproken belofte dat degenen die nu 20, 30 zijn, voor hun gaan betalen. Want zij betalen, die 40, 50, die betalen voor mij. Dus die gaan niet krijgen wat er beloofd is. Want ze zijn natuurlijk beloofd, nou, als je dit inlegt, dan wordt dat je pensioen. Ja. Dus dat kan happen, want er komt gewoon geen geld bij.
Nee, en er komt ook gewoon de bevolking groeit ook niet hard.
Ja, maar dat is toch wel waar. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat die pensioenregelingen allemaal aan het verdwijnen zijn. Ja. Dus ja, als we dat, ook hier geldt voor, als we dat gewoon accepteren, als die mensen het accepteren, is er geen probleem.
Nee.
Alleen die mensen gaan allemaal roepen van, ja, jezus jongen, we hebben nou 20 jaar betaald, ondertussen, en met het idee dat er ook voor ons betaald gaat worden. Dat is niet uitgesproken, dat is de deal geweest. Dus die groep, de jongeren, die maken nou zelf wel uit, maar die middengroep, die zit gewoon te kijken, die kun je afsnijden. Ja, jammer dan jongens, pech gehad. Maar dan zit je in Nederland. Pech gaat bestaat niet. Dan moet je iets gaan doen. En dat maakt de discussie zo ingewikkeld. Hoe gaan we die middengroep, die wel al betaald heeft, maar voor wie niet betaald gaat worden, of in ieder geval volstrekt onvoldoende, hoe gaan we daarmee om? Als we gewoon zeggen, jongens, dit is het. Dan is er geen pensioenprobleem. Maar dat willen we niet.
Wat zou jij nu voorstellen concreet?
Ik heb geen enkele idee. Nee. En met, ja.
Wel of niet die hervorming doorvoeren? Dus wel meer naar een individueel stelsel.
Dat is wat net met die Argentijnen ook. Ik wil zeggen, we gaan het anders doen. Alleen, wat zijn de consequenties? Voor wie? Voor mij is dat niet zo'n consequenties.
Kijk, ik vind het logisch en prettig dat jij als individu veel meer controle hebt over hoe je voor je oude dag spaart. Want nu wordt er bijvoorbeeld heel veel gestopt in allerlei Europese staatsobligaties.
Dat is
wat ik zelf nooit zou doen.
Nee, maar dat is individualisering. En de overgang van collectief naar individu.
Die pensioenfondsen worden nu misbruikt vaak voor allerlei hobby's als het gaat om naar de verdere integratie van de Europese Unie, als het gaat om klimaat. Pensioenfondsen worden gedwongen om te investeren in allerlei obligaties.
Nou, in principe is het ook de individualisering versus collectivisering. Maar ik ben ook wel voor individualisering, maar de overgangsfase totdat, dan zijn we 30 jaar verder, voordat die middengroep langzaam maar zeker verdwenen is. Dus wat doe je met die paar miljoen mensen die dan, ja, wat hun gaat overkomen is dat ze niet krijgen wat ze verwachten. Dat is het eigenlijk wel. Ze krijgen wel geld, alleen minder dan ze dachten. Nou, als we dat accepteren, zijn we klaar. Ja, maar dan gaan we praten over compenseren. Ja. Hoe gaan we dat dan doen? Wie gaat dat dan
weer leveren de compensatiemaatschappij natuurlijk. En ja, onze rechtssysteem kan al die rechtszaken niet aanzaaien. Als het gaat om... we hebben natuurlijk de woekenpolis. Over die pensioenen worden straks rechtszaken gevoerd.
En dat is allemaal anders.
Worden rechtszaken gevoerd. Ja. Groningen, toeslagen. Ja. Dat trekken we helemaal niet.
Nee, ja, maar dat, nee, dus als wij gewoon accepteren... Het punt is, als je zegt, jongens... Jullie hebben rien voor u. Het geld is niet meer van u.
Ja.
Zo zitten wij nu nog niet in elkaar. Nu zit wel samenleving in het standje van nou, als er gewoon een paar mensen geraakt, echt misgeeft, dat worden ze ook wel, misgeeft geraakt worden door een beleidswijziging, dan moeten we dat dan doen. Hoe gaan we dat dan doen? Hoe gaan we die mensen dan compenseren? Dus in wezen komt er ook nooit uit natuurlijk. En dat is altijd, je kunt wel zeggen, we zijn ergens voor een nieuw stelsel. Maar wat zijn de consequenties?
Ja.
In termen van doekoes. Daar lopen we dan voor weg. Dus we beginnen met veel enthousiasme aan een nieuw plan. Kut, helemaal niet aan gedacht. Vooral vervelend. En nu? De rechter dan maar. Die moet dan besluiten.
Laatste vraag, Kees. Als jij 18 zou zijn geweest nu. Hoe zou je in het leven staan? Wat zou je voor beslissingen nemen? Zou je gaan studeren? Zou je gaan migreren? Zou je gaan werken?
Ik kan je wel vertellen, Paul.
Zou je gaan speculeren in bitcoin? Wat zou je doen?
Toen ik 18 was, als ik een lulletje roze had, daar dacht ik echt niet over na. Nee, toen was het allemaal vrij simpel. Ik had een leven gedaan. We gingen studeren. Dat was gewoon... Het kwam niet eens meer op om wat anders te gaan doen. Het werd gewoon gezegd, het is VWO.
Maar was je politiek geëngageerd? Nee,
dat wel. Maar
dan ga je links als de neten toen?
We praten nou over 74. Jullie gaan studeren allemaal. Als je niet ging studeren, dan zaten de docenten te kijken van... Er waren er twee mensen die niet gingen studeren. Dat werd wel gezien als teleurstellend. Wat hebben we hier gedaan?
Maar zou je nu ook gaan studeren? Stel dat je geen lulletje rozenwater zijn geweest... en je zou die enorme kennis hebben gehad die je nu hebt.
Heb je niet natuurlijk. Maar met de kennis van nu zou ik zeggen... probeer een vak te leren.
Een vak te leren,
Dat zou ik eerder doen, ja.
Daar is het geld te verdienen, denk ik, de komende jaren.
Ja, iets met je handen natuurlijk. Mm-hmm. Wij zijn natuurlijk heel erg land geworden van babbelaars en beleidsmakers. Maar je ziet overal krankzinnig tekort aan mensen.
Die wat kunnen.
Ja, iedereen wil nog steeds iets met computer doen.
Ja.
Gewoon geen vuile handen maken. Dus dat gaat toch heel lang duren. Dat tekort aan mensen die vieze handen willen maken. Dat gaat toch heel lang. Dat gaat heel lang vergroten worden. Dus als je nu 18 bent. Nou, weet je wel, het begin van de vak leren zal 2-3 jaar zijn. En dan een leerproces. Dan denk ik dat je het vrij goed gaat doen. En dat je het beter gaat doen dan heel veel mensen die zijn gaan studeren.
Ja, en zeker als we straks inderdaad... als we de trend van deglobalisering door zien zetten. En we worden als Nederland straks geacht om steeds meer zelf te doen. Dan is het heel belangrijk dat we handjes hebben.
Ja, nee, maar dat...
En heel veel kennis gaat ook verdwijnen, hè, als we niet oppassen.
Nou ja, weet je, zo vaart zal het nu, maar het gaat wel schaars worden. Kijk, wat ik net al zei, iedereen wil iets met papier doen en een computer, weet je wel.
Podcast maken.
Influencer zijn. Ja, we wonen ergens, we rijden auto's, de dingen gaan kapot. En daar zijn gewoon erg weinig mensen worden. In de bouw ook, je moet allemaal mensen van buiten komen. Dus
ja.
En dat zie je in de VS ook al gebeuren. Hè. De mensen die met al die opleidingen, die gaan nooit werk vinden. Of de mensen die op een vakschool zijn geweest. En die lachen echt iedereen uit hoor.
Ja.
En dan zijn ze 3, 4, 25, verdienen ze echt serieuze salarissen. Dat gaat in Nederland ook gebeuren. Dus als je niet...
Ja, het zou mooi zijn als straks de loodgieter meer verdient dan de beleidsadviseur. En dat zou een goede omwenteling zijn.
Je ouders moeten het ook willen natuurlijk. Heel veel kinderen worden ook een beetje naar het verhaal van het een. Ga maar studeren, een betere opleiding. Nee, ga werken, ga ergens werken. Je gaat naar een vakschool.
Ja. Nou, voor mij hebben we...
Maar er zijn waarschijnlijk niet veel klanten die jou die...
Ik denk dat heel veel van onze klanten een onafhankelijke mindset hebben, ook in staat zijn.
Die moeten tegen hun kinderen zeggen.
Wij hebben een hele gemeneerde klantengroep en heel veel mensen die vooral ook begrijpen welke kant het op gaat en weten dat praktische skills hartstikke noodzakelijk zijn.
Dat moeten ze tegen hun kinderen zeggen.
Ja. Mooi, Kees. Ik denk weer een mooi totaalgesprek. Ontwapenend hier bij jou thuis. heb jij nog iets, zo met het zonnetje op de achtergrond, iets wat je kwijt wil? Hebben we iets gemist? Ja, we kunnen het hebben over rente en inflatie, maar dat is eigenlijk allemaal...
We kunnen nog twee interviews doen, Paul.
We doen het gelukkig regelmatig, dus laten we het dan hierbij houden. Wil ik de kijker bedanken voor het kijken van deze video. Abonneer je op ons mooie kanaal en like de video. Deel het met vrienden en familie. En ja, nog meer van dat soort obligate uitspraken.
Dat hoort erbij blijkbaar.
Kees, ik geef je nat. Dankjewel.